Nou, ik ben blij dat we dan toch tot overeenstemming zijn gekomen. Nou, zullen we dan...
Ja, ik zit klaar.
Zo, even mijn sherry. Ah.
Nou, schiet op dan.
Ah, iets vreselijks! Ik heb mijn dichtbundels vergeten.
O jee, ze is haar dichtbundels vergeten.
Wat ja, is het nou... Huh? Ik ben mijn dichtbundels vergeten of ik heb mijn dichtbundels vergeten? Is het, heb je iets vergeten of ben je iets vergeten? Luisteraars, weet u dat? Stuur uw antwoord naar Ronflonflon, postbus 11, nee, postbus 6, 1200 AA, Hilversum bij Bussum. En hoeft niet meer Broekema in de...
Broekema! Wat? Broekema, bel een taxi!
Dus is het nu...
Ja! Heb... Nee, meteen een taxi! Hij moest meteen komen! Hoe kan dat nou? Ik ga hier weg! Ik ga als een gek weg! Ja. Ik ga ze halen! Misschien haal ik het nog! Hoe kan ik nou toch zo stom zijn?
Willemina, dan doe je toch een gedicht uit je hoofd?
Nee! Maar uit mijn hoofd heb ik helemaal niet op gerekend! Nou, ik wou juist zomerbalkon uit de bundel!
Zomerbalkon?
Uit de bundel! Zomerbalkon!
Dat hebben we helemaal niet doorgenomen!
Ik ga nu meteen weg!
Luister eens!
Zomerbalkon?
Jan, rek het een beetje. Zomerbalkon.
Zo, die is weg.
Zeg,
kom op, Vos. Nou, wij even, hoor.
Ja, oké, rustig, hè, Balk. Wat vervelend nou, dit zomerbalkon.
Rustig, dat is toevallig een heel heavy nummer, hoor. Ga er maar aan staan.
Jan. God, er zit hier een hele band te luisteren, hè.
Zo, en daar is de Balk weer. Ja, jongens, spelen maar. Ja. Doe mij een lolle laarzen erop. Met dat gezane kamerkop. Van dat geëmmer en geakel word ik gek. Zak in de stront, krijg het zuur, hou je bek. Scheer je weg, smeer hem snel op naar de hel. Weet je wel, weet je wel. Dat ik dat zomer de kost verdien. Daarover zul je mij niet horen klagen. Is mijn vak dat ik nu op uw winkel bedien. Maar ik zou u toch wel eens willen vragen. Hoeveel dat u denkt dat de mens uit hoofden van zijn baantje moet verdragen. Yeah. Ja, doe me een lol en laat erop. Met het gezane kamerkop. Van dat geëmmer en gehakel word ik gek. Zak in de stom, krijg het zuur, hou je bek. Steer je weg, smeer en snel op naar de hel. Weet je wel, al die domme borrelpraat, al die afgezaagde stomme oude grappen. Daarover maak ik mij een windig kwaad. Hoe kan u dat nou niet te snappen? Dat ik mijn eigen opvreet om niet uit te schreeuwen. Nou, hou je kop of anders vallen de klappen. Begrijp je wel? Kijk, en dat kan ik natuurlijk niet maken. Ik heb me in te houden. Ja, anders vlieg ik eruit. Dus dwars door uw beledigingen en misselijke praatjes heen. Noteer ik rustig uw bestelling. Maar als u weer zo vervelend bezig bent, weet dan dat dit refrein door mijn kop maalt. Doe mij een lol en laat erop. Met dat gezane kamerkop. Van dat geëmmer en geakel word ik gek. Zak in de stront, krijg het zuur, hou je bek. Scheer je weg, smeer hem snel op naar de hel. Weet je wel, weet je wel. Ja jongens. We hebben hem alweer jongens hoor. Geen balkjes meer, doe eens je praatje. Ja, veel zal het nog niet helpen. We zien nog eens een slaanbal in de hoek te schrijven.
Oma, is het nog een beertje daar?
Dit moet niet meer, niet meer. Nee ja, zo rot zou je wel maar worden. Zo, nou, het was er weer tuinbalk. Ik doe me nog lol. Ja, zeg maar, wat doet je regelder maar? Zo, dan hou ik er zelf maar weer in gedaan. Dankjewel jongens. Ja, oké, zo joh. Ja, ze hebben die paar rotsen, ze blijven nog niet doorspelen.
gewasselen.
Ja, nou, doe mij dan een lol, Teun, en laas erop. Zoals je zelf zingt dan. En is het klaar nu? Ja? Weg. Dan.
Zo, dat is andere koek dan die versjes van Wilhelmina, hè?
Ja, dat mag
nou, jongens, tot de volgende keer. Oh ja, kijk, hier is Wilhelmina de tasje met die verse boekjes. Had ik gewoon even weggestopt.
Nou,
weggestopt,
maar
ja.
Wilhelmina, is dat ophalen in Dedemsvaart? Die is nou net, die probeert er nog dan in de uitzending te komen.
Zeg, Sjaak, sorry hoor, maar ik moet, ik moet nu echt weg, hoor. De, Jan, die volgende, en de volgende week doe ik wel twee tips dan.
Ja,
oh,
maar
je moet nog tip, ja, Jan, nou, je moet nog een tip doen. Dan geen tip, ga je allemaal naar weg.
Fijne tips voor ieder die wat aan heeft.
De grote hond, de grote hond.
Fijne tips voor ieder die wat aan heeft. Dus de grote hoop. Fijne tips voor een ieder die er wat aan heeft.
Ja, dat is allemaal goed en wel, maar dus deze week geen tip. Dat was daar achter de ruit weer even niet goed begrepen door Broekema. Maar er komen, dat is geheel nieuw is dat, er komen volgende week twee tippen van de week. Of twee keer een tip van de weken. Twee tips van de weken. Van de twee tippen van de weken. Week. Waar zou Knasterhuis trouwens zijn? Als ik mezelf zo hoor praten, dan begin ik mij dat af te vragen. Hij is nog steeds bezig. Ik had het aan Teun Balk natuurlijk moeten vragen. Want Teun Balk komt hem. Die... Hoe zou dat afgelopen zijn? Luisteraars, wij blijven hopen op de komst van Knasterhuis hier naartoe. Want ik mis hem toch wel erg. Ik ga altijd wel tegen hem tekeer. Maar het is toch een hele oude, arme ziel. Mag ik het even hierbij laten? Even opladen, toch? Ja. Ik kan het ook aan me horen, zodat ik daar op zit te wachten.
De nu volgende onvervalste grote plaat werd voor jou uitgekozen door Emiel, 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 Emiel.
En eigenlijk droop wel een beetje in het kader van de tip van de week. Want deze plaat staat weer in verschillende tippen van hitparaden. En dit betreft namelijk het meisjesgroepje Pal of Pel. En het heet Talk We Don't. In het kader van de klote plaat van Emiel. Zoals abusievelijk niet vermeld op de tandpispagina van deze week in de VPRO-gids. Broekema, niet te lang nou dat nummer, want we moeten nog van alles. Ik moet nog bellen. En haal je hand uit je zak als je met me praat. Broekema zit allemaal schrootjes hier van de band te slopen. Kan hij zeker voor zijn huis gebruiken.
Wie gaat Jacques Plafond nu weer eens bellen?
Remco?
Ja?
Remco Kamp. Nou, luisteraars, dus wie zullen we nu weer eens bellen? Dat blijkt Remco Kamper te zijn.
Van het Boekenfront.
En tevens in het kader van het Boekenfront.
Van het Boekenfront.
Want Remco Kamper is natuurlijk niet zomaar iemand. Remco Kamper is de schrijver en wel. Ga ik
van Jacques Plafond
nu voor u bespreken.
Van het Boekenfront.
Ja.
Een boekenrubriek van Jacques Plafond.
Dankjewel, Anneke. Ja, goed zo. Anneke? Remco?
Ja.
What's a funny part?
Ja, wat zegt u, meneer Vervoel?
Hè?
Wat zei je?
Nou, ik moest nog beginnen. Even.
Oh, ja.
Maar ik had even tegen Anneke.
Oh, Anneke, ja. Die is niet hier.
Die is hier. Ze is nu even.
Oh,
wil je precies weten waar ze nu naartoe is? Zullen we daar even over hebben?
Ja, dat
soms.
Lijkt me gezellig,
hè. Meteen maar weer humor gaan bedrijven.
Ja, anders wordt
het. En dat is toch al niet uw sterkste kant. Al staat wel op het flapje van de laatste uitgave, wordt het tegendeel beweerd. Als Remco Rampert een lichtvoetige schrijver is.
Als ik dat is.
Ja, wat mij... Hoe is het nou toch mogelijk? Wat een productie, hè? Het ene boek is nog niet... Ik zie in dat boekje toch een lijst met titels. Hoe gaat dat? Hoe verzin je het allemaal?
Ja, dat gebeurt ergens buiten mijn hoofd. En dan komt het in mijn hoofd. En dan komt het er weer uit. Zoiets gaat het, geloof ik. Op die manier. Ik heb daar niet
ondertussen
verklaring voor.
Niet?
Nee.
En ondertussen loopt gewoon ook elke week alsof het niks is, maar in de Volkskrant die column.
Ja.
Maar dat wordt natuurlijk dan ook weer een boekje. Is het zo dat je...
Dat weet ik niet of het een boekje wordt.
En het schijnt dat je ook op de radio wel eens bent met verhalen. Dat ontaardt allemaal in boekjes natuurlijk.
Ja. Nou, dat andere, dat pandemonium, wel, ja. Maar
heb je nu die nieuwe de column van donderdag al ingeleverd? Of gaat dat vannacht?
Nou, daar zit ik nu aan te prutsen.
Aan te prutsen?
Ja.
Niet zo bescheiden.
Ja, nou echt hoor. Het is echt prutswerk soms.
Vertel eens iets. Want ik wil namelijk, dat is nieuw. Ik ga in deze rubriek, in de boekenrubriek, de kunst van het luisteren toepassen. Dus ik luister voornamelijk.
Maar dan moet ik iets vertellen dan nu.
Of over Tot Zoens.
Jezus, ja. Nou, het is een boekje met...
Ja?
Met stukjes. Waarvan ik sommige voor de radio heb gelezen, voor de VPRO. En andere...
Weer niet.
Andere heb in kranten gestaan. En het zijn, in het algemeen, zijn het leuke stukjes.
Ja.
Dan heb ik sterk de indruk. Dus ik vind zelf een paar bij, die vind ik nog steeds erg...
En andere weer niet. Grappig. En waar zijn die anderen die
nou, andere, dus die
niet
ken
leuk
ik...
vindt er toch in opgenomen dan? Is dat onder
Jawel,
druk?
Die vind ik ook
is dat
goed.
De uitgeverij die dan zegt,
nee, hoor.
Dat moet daarin?
Nee, ik heb het allemaal zelf voorgesteld aan de uitgeverij. Dus die is dan niet schuldig aan.
Hoe is dat gegaan op die dichtersavond met Wilhelmina Kutje in Winschoten? Wou ik nog even vragen.
Dat is prachtig afgelopen.
Hoe heeft hij dat zo voor elkaar gekregen?
Ja, god, dat was weer een toevalstreffer eigenlijk. Hè? Ik liep gewoon in Groningen en ik had niks om handen. En daar werd ik toen binnengelokt.
Wat is een Van Vulfop eigenlijk?
Een Van Vulfop.
Ja?
Zo moet je niet een Van Vulfop, maar een Van Vulfop.
Wat is dat?
Dat is een envelop.
Oh, dan moet natuurlijk het hele stuk. Oh, je moet het hele stukje lezen natuurlijk.
Je moet het hele stukje
ik
lezen. Even kom je dan langzaam
in. De laatste pagina zie ik ineens Van Vulfop.
Ja, ja. Nou, dat is dus... Begrijp je?
Ja, ik kreeg net een seintje dat ik mijn bek moest houden.
Oh.
Dus dat doe ik dan maar even.
Oh.
En je ziet...
Waar start dat iemand
mij ja, ik begrijp ook niet dat mensen ermee bemoeien. Ik voer een gesprek. Ik kan dat heel goed.
Ja.
Dat wat ik allemaal niet uit de mensen weet te krijgen via mijn interpellaties, dat is... Daarom ben ik ook begonnen met de kunst van het luisteren wou ik toepassen.
Ja, jee, maar ben ik daar nu het eerste slachtoffer van?
Nou, het is een proefneming, hè?
Ja,
over de hoofden van jouw luisteraars. Want er zijn nog steeds luisteraars. Luisteraars.
Maar je moet misschien een...
En aan het woord is Remco Kampert over zijn... Nieuwe boekje, Tot Zoens. Ik krijg een beetje genoeg van... Remco Kampert.
Ja.
Een bevlogen schrijver met zijn nieuwe boek, Tot Zoens. Met een fijn omslag op houthoudend papier in de serie Bibliotheek Thuis.
Ja, dat klopt. Dat klopt.
En even een primeur. Ik heb een rubriek, De Krant van Gisteren.
Ja.
Maar ik vind het ook wel eens leuk om nu al de titel van jouw bijdrage voor morgen in de Volkskrant te weten.
Nou, ik twijfel tussen twee onderwerpen. Het ene heet geld. Want dat is nogal in, geloof ik, op het ogenblik geld.
Wordt veel
of
over
verdienen,
gepraat.
Of ja. Gedachten te verdienen van geld.
Mm-hmm.
Dus ik dacht, daar zit misschien wel een aardig stukje in. Maar als dat nou niet lukt, dan moet het dus iets anders worden. En dat weet ik nog niet.
Zeg nou even, ik ga het mij toch helemaal niet om waar het stukje over gaat. Ik wil gewoon nu de primeur hebben voor de luisteraars hier. Dat wij van Ron Flon Flon nu al weten...
Geld.
Wat er morgen in de Volkskrant boven de column van... Hij valt trouwens heel slecht op in de krant, vind ik.
Ja?
Je leest er heel gauw over. Je moet het echt weten.
Oh. God, hij staat op een hele nette plek.
Maar op een of andere manier is die opmaak toch zodanig dat je daar langs bladert. Tenminste, ik vaak.
Ja, dat is vervelend. Nou, dat zal ik ze melden.
Maar er komt dus boven te staan.
Geld.
Luisteraars, primeur. Morgen in de Volkskrant. Remco Kampert. Kolompje met daarboven geld. En
juist.
Ondertekend met...
Met mijn naam dan weer.
Ja, zeg dan eens.
Ja.
Dat is wel leuk. En dan kon ik van zeggen, dank u wel.
Oh ja.
Maar dat heeft nu geen
te
zin
laat
meer.
Nu weer, ja.
Ja.
Ja. maar je kunt het toch wel zeggen.
En hoe is de stemming in de studeerkamer?
De stemming is geladen.
Geladen?
Ja, omdat het stukje er nog niet is.
Nee.
Dus vandaar dat ik ook en, wat afwezig klink. Het zijn heel vervelende momenten voor mij, woensdagmiddag. Vooral als ze gebeld worden.
Hoe laat moet het...
Voor 7. Dus ik heb...
Een 7
ik
tijd.
Ik red het wel.
Ja.
Denk ik.
Ja. Hartelijk dank Remco Kampert voor al deze verdomd interessante informatie.
Ja, ja,
en we hebben weer, luisteraars, hoop ik een heel andere kijk gekregen op de manier van werken van Remco Kampert uit Haarlem.
Ja.
Haarlem?
Ja, halfweg.
Beverwijk.
Ja, nou uit die kant uit, ja. Van Noord-Holland.
Ja, nee, ik zeg dat even, anders kan ik voor mensen op zoek.
Nou ja, oh, dat is goed.
Ja.
Goed. Oké.
Dankjewel.
Nou, oké.
Okay.
Tot ziens.
Gooi of ik?
Ik ga nu de verbinding verbreken. Het gebeurt nu.
Ja. Oh, dankjewel, Remco Kampert, zeg ik dat toch nog maar.
Ah, ja, dankjewel. Knast, kom er zelf even bij, Knasterhuis. Hé, ik krijg hier namelijk... We hebben nog een primeur, luisteraars. Knasterhuis komt hier juist binnen. En die geeft mij het nieuwe plaatje van Blue Murder. Stalking the Deer Park. En zeg dan zelf, kom nou even, Knast. Hij heeft het namelijk gevonden op een vuilnishoop. En wij zijn het als eerste totaal nieuw op de radio. Op radio, niet alleen op Radio 3, maar op alle radio's. Als primeur, Blue Murder met Stalking the Deer Park. Ga dan naar luisteren. Park, Blue Murder. Aan dit programma werken mee, Wilhelmine Kutje, Junior, Jan Vos, Janine van Eilzakken, Kloes van Hanen, Hanegem, de Kloes van Mechelen. Nee, en Jaap Knasterhuis, die is er niet. Knas, kom nou even, dan ben je er nog net in, anders klopt de colofon toch niet? Kom hier. En nou, dan verder nog Teun Balk, Mia Beers, Remco Kampert.
Life is changing quickly. It's something people say all over the world. But it seems almost an understatement for the Inuit people who live in the world's Arctic regions. Just 3 generations ago, most Inuit families lived as nomads, following migrations of sea mammals and caribou. It was a hard life. The temperature in this region can dip to 60 degrees below zero. This was how Naki Eko lived until 1957, when she and her family traveled hundreds of kilometers to Iqaluit. Back then, this Canadian town was unlike anything Naki had ever seen. Since then, the population has swelled to about 5,000. Iqaluit is now a city and the capital of the Arctic Territory of Nunavut. People live in houses or apartments and hold down 9-to-5 jobs or collect unemployment benefits. The silence of the tundra has been swept away by the roar of planes which fly to and from communities and towns in all directions. The peaceful life on the land has been lost for all but a few weeks of the year, when many families take their homemade tents back out on the land. This is the story of one family, Naki, her daughter Mary, and her granddaughter Naomi, and their tent.
Can you hear me? ne yukuru kanna gama taime etume. Ah. Kalu namu laata katta tau yunga leena.
My name is Naki. I was named after my older sister. Naki is my Inuit name, and Lena is my Christian name. I'm not quite 90 yet. I think I'm in my late 80s. I've forgotten now. I don't keep track of my age anymore. Blacklead Island is where I was born. It was a whaling station just outside the settlement of Pangnutang. There were various hunting camps around Pangnutang, and they were quite small, maybe 5 families. It fluctuated. People would move around, but there were usually 5 core families. My childhood was very joyful. We children played a lot, and we played by mimicking our parents. We didn't have man-made store-bought toys. We played with natural things around us. Certain rocks would be tents, and others would be kayaks. Earth might be snow, and we pretended sand was sugar and the grass was tea. Because we mimicked our parents from a very early age, we could easily play their role when it was our time. We were very happy, but we worked hard to get things. For instance, during the winter, we picked berries in the snow. We would carry bags, you know, those cotton flour sacks, and we would hold them in our teeth so that we could pick frozen berries with 2 hands. Looking back on it, it must have been hard, but I remember being so happy to bring those berries back to our house. My mother was a very strong provider. She played both male and female roles very well. She had a dog team of her own, and she was always hunting. Life depended on what was available that particular year. We hunted sea mammals, and we were determined to feed ourselves. During the summer, when animals were scarce, we dug for clams. Sometimes we got a bit of rice from the whalers, and we made that last so we could feed as many little children as possible. We rationed everything, never wasted a thing. I remember my mother and my grandmother very well because they are the ones who taught me these values. The community was very small, and women had to work closely. That's how my mother got to know my husband's mother. They proposed that we marry because my husband had the necessary hunting skills and could provide for me. I had good sewing skills and could make him warm clothes. So it was through an arranged marriage that I met my husband. In my case, it was sort of eased in. I was not immediately spending time with him. First he met the people I associated with, and then they took him along to a major caribou hunt. It was then that we were introduced. I accepted it because that's how marriage worked in those days. Our house was very comfortable. Of course, it wasn't as big as the houses that we see today. I guess today you would call it a hut. But it was very warm and comfortable. It was made of sealskin, dried sealskin, sewn together. Many sealskins sewn together. And we used natural things, like heather, to insulate it. Many people lived in the hut. I had 6 daughters and 2 sons, though they aren't alive today. So there were 10 of us altogether, and then many more, because I took in a lot of boarders. People from the RCMP, the Royal Canadian Mounted Police, they came out once a year. They looked after the Inuit on behalf of the government, It was a good and happy experience to have the Southerners visiting. We were always joyful to see them because they were there to help us. With all those people, you might think our house was a noisy place. But you have to remember that children in those days were very well disciplined. Back then, children were raised in a very calm, quiet environment. We never allowed children to play indoors. It was also a discipline measure to get them outside, to turn them into good, strong survivors, because our lifestyle was based on survival. My children never disobeyed me. They knew what their role was from the time they were small. We always knew what our children were up to. It's not like today where people live in many rooms and they don't know what their children are doing. We moved to Iqaluit by dog team in 1957. My husband went first and then we followed. I resisted at first. We couldn't bring all our belongings and I was very attached to my things and to my home. Eventually I had to give in to pressure from relatives who were living in the town. In those days, Inuit weren't used to living in a large community, only in small camps. Our life was very silent and calm, and we lived it to the fullest. When you live in a small group, your society is not out of control. People today live in a very fast world. We lived quietly and joyfully, and that reflected in our children. But that's not what you see today.
I am Mary Echo Wellman. I'm daughter of Naki Echo and mother of Naomi Wellman. Yeah. We came here in spring, so actually you would not travel during the day because the snow at that time is quite slush. And with a heavy load like that, it was best to travel at night when the weather cooled down and the snow got crisp. So we would travel more at night and then rest during the day. There are highlights of my childhood during that journey. As we were approaching Iqaluit, close by, the first thing we saw was the lights, beautiful lights. And thinking back now, in those days, Iqaluit had a military base, army base, and that's what we saw, lights, and when we were coming in. This was in 1957. I must have been around 9. Iqaluit, Frobisher Bay, it was called at that time, seemed so huge. It seemed there were already so many people living. The lifestyle here was quite different to what we had been used to. We came here all clothed in traditional outfits. Traditional, I mean, in sealskins and caribou and kamiks. All our gear was like that. Kids here were already not used to seeing. There were a lot of southern materials. So as a child, as a kid, everything's beautiful. You know, the material stuff, the coats, the southern bought clothings. We thought they were beautiful. We were living in a tent, a canvas tent at the time, because when we moved here, of course, we didn't have a house, but my dad was building his own house out of cardboards and stuff like that, what he could get in terms of materials around town. He gathered together and put a sort of half house and a half traditional hut. When we moved here, Mom and Dad were told some of their kids were of school age and that it was government policy and procedure to have children go to school. Otherwise, they would not be eligible to receive family allowance. So my mom and dad said, you now have to go to school. For me, it was extremely exciting. I always had the strong desire to learn English. We didn't speak in English when we moved to Iqaluit. It was all in Inuktitut. And of course, I wanted to be where the kids were.
In your luggage means sit down, I thought it's don't be too loud.
Have to sit down. The first residential school that was created for Inuit was in Fort Churchill, northern Manitoba, by federal government. And it was to gather all the children who had the potential and the age to continue school. Because in those days, in Iqaluit anyway, the school only went up to grade 4. So in those days, it took us 8 to 12 hours by plane. I think it's more than 2,300 miles from where we are. The initial 3 months were the hardest, and bedtime would be the worst for some reason. Once you bypass that phase, everything was positive. There were some really good, well-meaning supervisors who watched over you. There was no abuse. We were loved. I mean, love comes in a different forms and different ways, but it was English love, like, you know what I mean? No one can replace your own mom and dad.
Wow, I look around and it's like Elias reading quietly. That's so lovely.
But because you understand what the purpose was, and that was to cope in a economy world, really. We understood that very well. We were clearly getting caught in the two worlds, in the two cultures. And it clashed at times. That's what I have found difficult. And because the English world is very strong influence, that's the world I wanted to be in. But I also wanted to be in my mom and dad's world because that's what I knew best. How would I describe my mom? My dad? Great. I think they're great. I have been very grateful to have sober, well-focused parents. I give lots of credit to my parents because when I think back, what I've seen and what we've gone through from very small camp, our own little world, just the immediate family, hops on a komotik and goes to a huge town. In fact, it looked like city. And to survive with all the influence that was already here, I honor them. I don't remember really bad issues while I was growing up here in Iqaluit. It is only now, knowing the influences, you know, the television, the drinking. There was a liquor store when we were growing up here. That must have been quite a sad movement for people here. And it has had really bad impact on the children. Even good, what were intended to be good, like introducing social welfare. When Inuit were so much independent, to introduce payments without a job, just to be in a community, so it's easier for the government to administer, created dependency. We are the survivors of the North. My parents did. They survived. Their generation and their generation before them and generations way before that. So to come here and not give that a thought first and foremost, I think was the biggest mistake.
I'm Naomi Willman. I am the granddaughter of Naki Echo and the daughter of Mary Echo Willman. And I am the mother of Isaac Willman. I think I was about 5. My brother was being taken care of by my grandmother in the afternoon. I kind of find it strange saying grandmother. I never call her grandmother. And I'll just refer to her as my nun itself. That's what she is in Inuktitut. She had one of those old Singer sewing machines, and she made tents. She made big white canvas tents. And I remember just sitting underneath this big tent over me and over this sewing machine and just kind of being in the tent as she was making it and getting in trouble from her because I shouldn't be anywhere near the spinning belt and all this stuff, so...
Dads, this is your day to shop at Yukon Gardens. All fathers buying any hanging baskets get them for half price just for being a dad.
TV kind of portrayed a beautiful picture of, you know, Southern living. Everything from TV, video games, influences from the school. I mean, it wasn't a negative influence to be taught all in all by white teachers, but there was no Inuit cultural presence there, other than, you know, a trip here or there on the land every year and a sewing room. Inuit teachers were still educating themselves, and some just, you know, couldn't handle the school. Around my time, in high school. I remember there being a lot of kind of discipline problems, like there maybe just lack of rules or, you know, at home. Echaleiden has changed so much. It's just been in constant construction mode and constant change mode. And a lot of change has been southern pushed and southern based. And as I said before, it's not always bad, but I think it's really kind of taken its toll on my generation, as well as, you know, maybe people a little older than me. I was lucky I had my mom and my grandmother, who clearly explained personal, actual stories from my grandmother of the whalers coming and things like that. Not everybody knows about that. And some people are just finding themselves here and not knowing, just knowing, yeah, my parents and my grandparents lived on the land, but if you put me out there, I would not be able to survive. I don't know how to hunt. I don't know how to provide for my family. I can speak Inuktitut, but where does that put me as an Inuk? And it was kind of obvious to me that some people coming from that, it was a result of their parents kind of being in the confused state as well, maybe turning to alcoholism to cope. Every other person that you'll meet in some way or other is affected by suicide. That's another huge coping method. They don't. Anybody that I've ever spoken to at the youth center that has been suicidal goes back to, I can't do anything. I don't have enough skills to work. I don't have enough skills to be a real Inuk. I've quit school. My parents are too busy doing something else. Therefore, I'm not really needed. I had a cousin who committed suicide for, you know, that reason. You could see he was couldn't really figure out where he's supposed to be or where he fits in this picture. When I went south to go to school, a very difficult decision to make, and it was something that I had to do. I had to, you know, I'm finished high school now, I have to go off and educate myself more. Very young, you know. It was very, very difficult. I can't even describe the feeling of, you know, getting on the plane in Ottawa and just knowing in 3 hours I am going to be home. And within, you know, 2 hours of being off the plane, you just feel like you have never left again, you know, like you see your family. And that was one of the big things, is okay, go see mom, see dad, see my brother, go see my nanitsel, my aunts and uncles. Okay, now I'm really back. After I had my son, it became more obvious to me what kinds of struggles you might have. When I had him, something came over me. I've always considered myself Inuk, and I've always been very interested in my own culture, but I'm not absolutely fluent in my own language, so the urgency for me to be able to gain the fluency so that I could pass it on to my son as well. I want to get to the point where I can converse with my son completely in Inuktitut, and I'm hoping that will happen, but I also am very nervous that there's not a lot of time for... I'm a single mom, so with work and school, and, you know, now I'm going to be going to school in the fall, where am I going to find this time? So it's just one of those sitting on the fence, nerve-wracking things. My son is named after my grandmother's sister. Something that is very unique to the Inuit culture, and the naming of somebody, and you just become that person. His name is Kudlu, and He is the sister of my grandmother, so that's what she calls him. And he doesn't call her his great-grandmother. He calls her Nayakuluk, which is his sister. And he understands the whole reasoning behind that, and he understands why the person who was my midwife calls me Mom, because I was named after her mom. And as a small child, he just couldn't understand, why does he call you Mom? The exact same thing 20 years before was happening to me.
Yeah, I'm on my not for welcome. Welcome. There you are. Now, 2 days in you.
I just recently got my own tent from my mother, so it's one of those things that, you know, maybe now because I'm a mother, I can have my own tent. But, I don't know, as far back as I can remember, and it's been our own little community out there, my mother and my aunt and a couple of her close friends. We take our homemade canvas tents out there, and it's quiet. It's away from this hustle bustle of 9-to-5 work day, and my grandmother just really enjoys getting back out. That's her time of the year where she can just be out on the land and smell the heather, and it's just such a sweet smell. We make tea, we make supper, we just be out there and enjoy being on the land. I do all those things. Run around with my son, running after little lemmings and birds. That's what last year consisted of.
The tent was produced and presented by Michel Ernsting.
Is er een uitgang? Is het zuidelijke kant van het plein open? En de zuidelijke kant van het plein is dan een heel eind weg. Het is inderdaad een heel groot plein. We zien allemaal mensen zitten naast ons. We zien allemaal mensen zitten op de trappen van het museum. Er zitten mensen, niet idee van wat dat dan is. En als je dichterbij komt, zie je dat inderdaad duizenden militairen op die trappen zitten. En aan de andere kant ook. Aan veel studenten gevraagd. En de studenten zeiden inderdaad, de zuidkant van het plein is open. Je kunt daar weer vanaf. We zijn het gaan controleren, omdat we dachten, als we dat weten, dan kunnen we weer teruggaan. En dan weten we dat we een weg, dat er een uitvluchtmogelijkheid is van als er wat gebeurt. En op dat moment beginnen ze ook van de andere kant te schieten. In de andere straat, dus aan de zuidkant van het plein. Is niet helemaal, veilig. En we zijn gaan proberen om te kijken of we sowieso een uitvluchtmogelijkheid konden vinden om dan weer terug te komen. Er wordt dus ook een slag geleverd aan de zuidkant van het plein, dus ook een grote straat. Overal rennen mensen rond, mensen met fietsen, mensen laten zich op de grond vallen. Er wordt vrijwel continu geschoten. Het is niet helemaal duidelijk, moet ik ook eerlijk zeggen, van al die knallen welke scherp waren en welke niet.
Maar het lijkt me ook zo waanzinnig moeilijk om je op zo'n moment te organiseren als groepje student. Want ik neem aan dat er geen uitgebreide defensieve ervaring was bij die mensen hoe ze dat moesten doen. Je kan volgens mij nauwelijks zien waar er vandaan geschoten werd op dat enorme plein. Waar de aanvallen precies vandaan komen.
Ze hebben ook heel lang het idee gehad dat dit niet zou gebeuren. Dat het leger niet op deze manier zou ingrijpen. Dat ze niet zouden schieten. Ze hebben die beloftes van alle kanten gekregen. En ze hebben dat heel erg lang geloofd. Als je met studenten praat, dan zeiden ze altijd van nee hoor, dat zullen ze niet doen. Dat zullen ze niet doen. En dan op dat moment gebeurt dat dan toch. En er zijn een aantal zich inderdaad wel bereid om zich te verdedigen. Een aantal wachten gewoon af wat de beslissing wordt die de studenten nemen. Weggaan of blijven.
Ja, maar wat bedoel je verdedigen? Hoe dan? Met die paar molotovcocktails?
Ja, en er lagen heel veel dekens, van die katoenen dekens op het plein. Die waren overgoten met benzine. Om eventueel als ook als verdedigingsmiddel te dienen.
Goed, die uitgang op het plein, want dat was de enige redding. Hè? Op een gegeven moment denken mensen, oké, we bieden een beetje weerstand. Maar al snel werd duidelijk dat daar natuurlijk met dekens of wat dan ook geen weerstand tegen te bieden was.
Nee, er is dus toen besloten, onder een beetje druk van de arbeiders. Want de studenten hadden lang het idee een heldendood te sterven voor de democratie. Er is toen ook besloten in eerste instantie door de studenten om te blijven en hun leven op te offeren. En de werkers, de arbeiders, hebben daarop ingepraat en gezegd van het heeft niet zo heel veel zin om je leven op te offeren. Je kunt beter doorleven en verder met de strijd gaan en nu hier weggaan.
En dat gebeurde ook. Toen is men op dat moment heeft men de aftocht willen blazen.
Ja, de tanks kwamen toen. Ik was toen trouwens weer aan de andere kant van het plein. De tanks kwamen, rukten op, gingen zich een opstelling maken tegenover de studenten. Toen is er besloten, we gaan nu weg. Er is rustig aan, heeft men de tanks de rug toegekeerd en is naar de zuidkant gegaan. En op dat moment zijn ze begonnen te schieten. En toen is er ontzettende paniek uitgebroken. Iedereen is gaan rennen, over elkaar heen gelopen, zijn mensen blijven liggen. En die tanks zijn gaan rijden en zijn inderdaad over tenten heen gereden. Waar mensen in lagen, waar zieken in lagen. Ze hebben geschoten op personeel van de Rode Kruis personeel die mensen probeerden weg te dragen.
Maar wat deed jij? Want je vertelt nu alsof je in een veilig kogelvrij glaasje daar stond.
Nee, helemaal niet. Ik was een doodsbang. Ik voor een groot deel op de grond gelegen en gewacht tot het schieten overging.
Want ik neem aan dat jij geen romantische idealen had van ik wil hier wel sterven voor de goede zaak.
Nee, ik had alleen het idee van dat ik erbij moest zijn, omdat er dan mensen in ieder geval gezien hadden dat de Chinese autoriteiten niet alles weer helemaal konden omdraaien.
Hmm. Maar voor alle duidelijkheid, want daar was een hele hoop misverstand over. Er was wel een opening aan het zuiden, ja. Maar toen mensen daarheen gingen, zijn ze dus van achter toch neergeschoten.
Ja.
Dus niet echt een poging gedaan om ze te laten ontsnappen.
Of
ze
op dat moment, ik weet niet wat er waar die knop omgegaan is bij de militairen. Of dit een commando is geweest of dat het een eigen initiatief is geweest.
Er is heel veel gespeculeerd over die waanzinnige agressie van die soldaten. Ja, ik weet niet hoe je bent vrij dichtbij gezien, maar heb je er iets van gemerkt? Was er veel frustratie? Waren ze inderdaad woedend omdat ze zo ontzettend beledigd waren de dagen daarvoor?
Ja, ze zijn soldaten beledigd geweest die dagen ervoor. Of die hebben daar ook wel met de neergeslagen blikken de aftocht geblazen. Maar of dat nou dezelfde soldaten waren als degene die later op dat plein waren, dat is heel moeilijk te zeggen. Want dit waren ongewapende soldaten. Dit waren tot de tanden toe gewapende soldaten. Soldaten plus politie trouwens, speciaal getrainde politie.
Het is misschien het goede moment om een andere geroutineerde China-ganger te introduceren, Vincent Menzel. Vincent, jij was ook op het plein die zaterdagavond. Je hebt fotograaf bij het NRC Handelsblad, dat nog even voor alle duidelijkheid. Alsof men dat niet weet in Nederland. Er stond geen foto van jou in de krant maandag, maar wel een ooggetuigenverslag over het gebeurde. Daarin beschrijf je onder andere hoe Chinezen op het plein en in de omgeving met hun lichaam onder andere jou afdekten met je camera. Wat was het nut van dat gedrag?
Nou, het ligt vrij voor de hand. De meeste Chinezen die daar op het plein waren, daar natuurlijk met een reden waren, niet om een soort rel te trappen, maar om te voorkomen dat dat leger inderdaad ging doen wat ze op dat moment ook aan het doen waren, mensen vermoorden. En de op dat moment realiseerden veel Chinezen die tot dusver wel zich wat afzijdig hadden gehouden en ook wat terughoudend ten opzichte van de buitenlandse pers. Die hadden niet zo erg staan juichen van, daar is de buitenlandse pers, maar ook niet tegengewerkt, maar ook niet meegewerkt. Maar op dit moment realiseerden ze zich dat de buitenlandse pers natuurlijk een belangrijke functie had om te laten zien in de wereld wat er nu op dit moment gebeurde. Tot voor de zaterdag, vorige week zaterdag, is de houding ten opzichte van de buitenlandse pers niet echt coöperatief geweest van de Chinese studenten. Die hebben zich redelijk onopvallend gedragen en in de zin van niet gespeeld op de buitenlandse pers. Maar op het moment dat de pest uitbrak wel.
Dat verbaast me dat je dat zegt, want wij hebben hier steeds de indruk gehad dat de aanwezigheid van zoveel pers, met name door het bezoek van Gorbachev, dat wel degelijk een factor is geweest. Dat men daarop heeft ingespeeld, wetende dat de ogen van het Westen op China gericht waren.
Ja, bij de overheid, maar niet bij de studenten zo hoor. Ik heb dat nooit bij de studenten nooit zo ervaren. Wel de overheid die zeer terughoudend is geweest in zijn optreden. Tot op het laatste moment natuurlijk toch ongewapende soldaten het terrein op sturen. Ja. Zelfs tot 's middags de eigenlijke uitbarsting is naar mijn gevoel zaterdagmiddag om 1:00 of 2:00 heeft het plaatsgevonden vlak voor het, zeg maar, de nieuwe verboden stad, waar de hoge leiders van dit land verblijven. Daar zijn een aantal bussen met militairen die naar het plein wilden tegengehouden. En toen is er een enorme uitbarsting geweest. Ik denk toen bij de leiders met name de vlam in de pan is geslagen. Ja. En dat ze toen dat 27e legerkorps, wat getraind was door wat een extreem hoge trainingsgraad had, zeg maar de mariniers hebben gestuurd. En aan de oostelijke ingang hebben we nog hele lange tijd zeg maar boerenjongens uit de oostelijke provincie gestaan.
Ja.
Die wel wapens hadden, maar niet zozeer daar de neiging hadden om er nou flink op los te rammen. Nee, ze hebben echt een elitekorps gestuurd. Wat dat plein is opgerukt. En daar was iedereen verbijsterd over.
Irene, wat is jouw idee over die rol van de westerse media gedurende de aanloop naar dit gebeuren?
Hey, ik heb veel met studenten gepraat. Ik heb ook veel gevraagd van, hoe lang gaan jullie door? Dat was eigenlijk een soort hamvraag de hele tijd. Van wanneer gaan jullie weg?
Ja.
En dat er inderdaad een aantal studenten wel tegen mij zeiden, zolang de ogen op de wereld, van de wereld op ons gericht zijn, kunnen wij ook niet stoppen. We moeten nu doorgaan.
Maar de ogen van hun eigen land zijn op hen gericht. Ik bedoel, een hele achterban. Het langzaam druppelde het nieuws van wat er zich in Peking afspeelde door in het immense land China. Ik bedoel, die communicatiekanalen naar Nederland zijn sneller dan 500 kilometer landinwaarts.
Ja.
Die tamtam gaat langzamer dan de tamtam naar de Vrije Westen. En ik denk dat dat natuurlijk voor hen heel belangrijk is geweest. Dat wij ervoor hebben gezorgd door onze aanwezigheid dat ze de gelegenheid hadden om in hun eigen land naar achter toe te kunnen doordringen. Dat heeft wel degelijk een rol gespeeld.
Ja. Vincent, jij bent ook in de loop van deze week teruggekeerd. Wat was voor jou de aanleiding om weg te gaan trouwens?
Aanleiding was dat mijn hoofdredactie vond dat ik terug moest komen, maar ook dat ik natuurlijk bang was.
En dat was met name de beschieting van het gebouw waar buitenlanders waren.
Kijk,
dat...
ik zit er niet als schrijvende journalist. Iemand die schrijft heeft een pen die levensgevaarlijk kan zijn overigens. Ja. Maar ik had nog een handicap dat ik ook nog zo'n ding voor mijn oog moest houden en een foto van moest zien te maken. En dat is wel iets waar ze gruwelijke hekel aan hebben gehad. Dat heb ik gemerkt vanaf het moment dat ik daar werkte. Dat hebben de studenten ook af en toe gelaten merken. Die wilden ook altijd niet gefotografeerd worden. Ik heb gemerkt toen ik in die diplomatenwijk daar zat, in het oostelijke deel van de stad, waar die tanks stonden opgesteld van het 27e legerkorps, dat die met name heel agressief reageerde op het zien van camera's.
Ja.
Nou, ik vond dat iets te ver gaan. Ik ben daar niet voor in de wieg gelegd om daar als een soort helden zonder glorie rol door het leven te gaan.
Niet meer door het leven te gaan.
Niet
dus.
Meer door het leven te gaan, dus. Door een ander leven te gaan.
Yeah.
Maar ik had nog één opmerking, vond ik wel interessant. Het hele proces in China, wat er zich in Peking heeft afgespeeld, is geheel en al op video vastgelegd. Wij hebben ons daar allemaal een beetje vergist. Ook mijn collega van Kemenade heeft het heel aardig in NRC beschreven. Maar het heeft ook dagen geduurd voordat hij precies door had wat het nou eigenlijk was. In die stad staan op allerlei plaatsen videocamera's opgesteld. Die hangen aan palen. Die hangen tot aan in de liften in de diplomatenwijken. Op het plein van die Hemelse Vrede hebben die studenten dat doorgehad. Die zijn heel beleefd geweest. Die hebben er een lapje overheen gehangen. Maar ze zijn nooit zo ver gegaan om in de stad al die dingen door te snijden.
Ja.
Op de televisie hebben ze onlangs beelden laten zien om aan de bevolking te laten zien hoe slecht die studenten wel waren. Dan zag je dus heel duidelijk dat de studenten oprukten naar een vrachtwagen bijvoorbeeld, de chauffeur stenigde. Maar als je goed keek, zag je eronder staan dat het monitor 24 was van ID, in die identificatiecamera zoveel. En de tijd stond er heel duidelijk bij. Maar als je er goed keek, zag je ook op een gegeven moment dat die studenten terugrenden en weer teruggingen naar die vrachtwagen. Maar als je dus lette op de ondertiteling, zag je dat daar een gap was van 10 minuten in het onderschrift. In die stomme overheid is nooit in staat geweest om dat stukje steeds uit te wisselen. Dus je zag dat er geschoten werd, maar dat hebben ze er steeds uitgeknipt. Dus ze hebben heel subjectief stukken beelden laten zien. Maar die hele opstand in die binnenstad is vastgelegd op video door de overheid. Dus het bewijsmateriaal is heel duidelijk aanwezig.
Ja.
En dat is heel curieus dat die studenten die dus eigenlijk heel beleefd waren, nooit met groepen door de stad zijn getrokken